Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee El Kroneman voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten volgende week zondag, 22 maart, zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee L.G. de Deugd voor ons voorgaan. Dit alles zou de Heer willen en we leven zullen. De collect in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor de generale diaconale commissie, met als specifiek doel noodhulp en rampenfonds. De tweede collect is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collect is ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 2, vers 7, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit de negende psalm, en daarvan het eerste, het tweede en het tiende vers. Psalm 9, vers 1, ik zal met al mijn hart, met heel mijn hart, de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed, mijn binnenste verzellen, vergezellen en al uw wonderen vertellen. En het tweede vers, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen, o allerhoogste lof, ontvangen. En ook het tiende vers, hij die uw naam in waarheid kent, zal hier op u in zijn ellend vertrouwen, wel omdat gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. We zingen Psalm 9, vers 1, 2 en 10. Gemeente, we gaan in deze dienst verder met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En daarmee willen we ons geloof dan ook beleiden met zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we uit Psalm 27, daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten ervaren zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchte schaar, God vrezende menigte, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op, vertrouw u toe aan de Heer. We zingen Psalm 27, daarvan het zevende vers, naar de belijdenis van het geloof met zondag 7 uit de Heidelbergse catechismus. Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn? Het antwoord is nee, maar alleen degenen die in hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een oprecht geloof? Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waar houd, wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, uit louter genade, alleen omwille van Christus' verdiensten. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons leren in een hoofdsom. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. En op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. Dat doen we in het Nieuwe Testament. We lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21. Johannes 3, vers 1 tot en met vers 21. Waar de Heere Jezus in gesprek gaat met Nicodemus, waar hij spreekt over wedergeboorte en geloof. Twee kanten van één medaille. En daar zal het vanmiddag in de preek ook over gaan. Wat is nu een echt geloof, een oprecht geloof, een waar geloof? We lezen Johannes 3 vanaf vers 1. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enig geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Gemeente, we willen samen ook voorbeden doen en dankzegging in deze dienst. We bidden voor Mats Visser. Hij is gisteren met zijn fiets gevallen en hij heeft daarbij zijn pols gebroken. En hij is vanochtend geopereerd. We zijn dankbaar dat de operatie goed is verlopen. En we danken met de familie J. Kroos, omdat er in de achterliggende week een achterkleinzoon is geboren. Siem is de zoon van Lisa en Luc. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere, grote, trouwe, almachtige God, Heere van hemel en van aarde, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus, wij danken en loven u, wij prijzen uw naam. Buiten mag de zon weer schijnen en binnen doet u ons uw woord horen. Uw woord ligt weer geopend op de kansel. Vanmorgen mocht het verkondigd worden. En vanmiddag mag het opnieuw verkondigd worden. Wij mogen horen wie u bent, dat u bewogen bent. Bewogen met deze wereld. Zo lief had u de wereld, dat u uw enig geboren zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heere Jezus, u bent een middelaar en u bent voor ons aangewezen tijdens de vorige zondag vanuit de Heidelbergse catechismus. De middelaar is ons aangewezen en nu mogen we horen hoe wij deel krijgen aan die middelaar. Want wat is dat nodig dat wij persoonlijk leven van deze middelaar die ons geschonken is. Die middelaar die het in de doop al beloofd heeft, dat hij ons wast van al onze zonden. Dat hij ons in de dood en de opstanding van zijn zoon inlijft. Dat doet u, o Heilige Geest. En u bent het die ons vanmiddag bij elkaar brengt. En dan bidden wij dat u in ons midden bent, o Heilige Geest. En dat u tot ons spreekt door uw woord. Dat we weer nieuwe dingen mogen leren vanuit uw woord. Dat uw woord mag opengaan. En dat het ook bevestigd mag worden. Wat het nu betekent om met u te leven. Om met u te wandelen. Heere, trekt u ons erbij. Als we misschien zijn afgedwaald. Of als we nog nooit van u hebben geleefd. Als we nog nooit echt hebben geleefd. Uit de bron van het leven. Trekt u ons erbij. En laat het voor ons opengaan. Heere, geeft u dat geloof. Dat geloof waar u om vraagt. Schenkt u wat u van ons vraagt. Ja, dat wilt u toch doen. En we hebben het samen toch beleden. Ik geloof in de Heilige Geest. En u bent het toch die het geloof geeft. Heere, leer ons te geloven. Wat u ons belooft. Alles wat u ons in het evangelie belooft. En dat is nogal wat. Geeft u dat het voor ons mag opengaan, dat de woorden van u voor ons opengaan, de belofte van u, en dat we ze mogen geloven. In geloof mogen omarmen dat wat u ons schenkt vanmiddag. Heere, zo danken we u dat we weer bijeen mogen zijn rondom uw geopende woord. En wij bidden voor allen die met ons verbonden zijn, thuis via de digitale middelen. Wij bidden voor onze gasten. Heren, wij bidden in het bijzonder vanmiddag voor Mats. Hij is gisteren gevallen. Hij heeft zo'n erg ongeluk gehad met zijn fiets. En kwam terecht in het ziekenhuis. En hij had zo'n pijn. En heren, dan danken we u dat die pijn nu voorbij mag zijn. En dat u het hebt gegeven dat de operatie is geslaagd vanmorgen in het ziekenhuis. En heren, we bidden dat u bij hem bent. Dat u hem weer nieuwe kracht geeft. Dat u hem beterschap geeft. En dat hij op u mag vertrouwen. Ook in de moeilijke dingen van het leven. Heere, wees hem nabij. Ook in deze week die voor hem ligt. Dat u hem draagt van dag tot dag. We bidden ook voor zijn ouders. Dat u aan hen geeft wat ze nodig hebben in deze situatie. Heere, zo bidden we voor elkaar. Voor als er moeite is, als er zorg is, we mogen het bij u brengen. Maar ook als er dankbaarheid is, als er vreugde is, dan danken we u met de familie Kroos dat er in de achterliggende week een achterkleinzoon werd geboren. Wat een wonder van u gegeven, wat een trouw van uw kant. We danken u dat u dit geeft aan de familie Kroos, dat u dit geeft aan Lisa en Luc, dat ze ouders mochten worden van Siem. En heren, dan bidden we dat dit zoontje mag opgroeien tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo mogen we u bidden voor het ongeboren leven in de gemeente, dat u het beschermt, dat u het bewaart, dat u kracht geeft, dat u alles geeft wat nodig is, ook als er juist verdriet is. Op dit gebied, als er juist gemis ervaren wordt. We bidden voor hen die te maken hebben met kinderloosheid. Heere, wees ook met degenen die alleen zijn. We We bidden om uw genade, ook voor degenen die zich voorbereiden op het huwelijk. En ook voor al degenen die getrouwd zijn in de huwelijken, dat u aanwezig bent. Heere, ontferm u daar waar moeite is en waar zorg is. En wees nabij ook in de gebrokenheid van het leven. We bidden voor onze gezinnen, dat u wilt dragen van onder uw eeuwige armen. Dat u geeft wat nodig is, Heere, ook in de praktijk van het leven. Heere, leer ons in alles op u te hopen en het van u alleen te verwachten. Zo bidden we, Heere, dat u ons allemaal geeft een leven heel dicht bij u. Juist door de duisternis heen, in de schaduw van de dood, leer ons te schuilen bij Christus alleen. En Heere, we bidden ook voor diegenen die dat geloof in de Heere Jezus nog niet kennen. Degenen die daar nog van vervreemd zijn. Heere, dat u het ze wil geven. Misschien zijn ze heel dicht bij ons. Mensen die nog buiten u leven. Dan willen we ook voor hen bidden. Dat u ze tot geloof en bekering brengt. Heere, ontferm u zo over heel de gemeente. Over alle leden van de gemeente. We bidden voor al degenen die in de ledenadministratie staan. Ja, degenen die trouw aanwezig zijn. Maar ook degenen die we eigenlijk nooit zien. Heere, ontferm u. En geeft u een honger naar u. En een dorst naar u. Want Heere Jezus, u bent toch de enige. De enige die werkelijk leven geeft. Heere, we bidden dat alle mensen in Schiedam dat mogen ontdekken. Dat u de levensbron bent. Zo bidden we om uw zegen over de verkiezingen van aanstaande week. Als er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn. Heere, geef ook daarin uw leiding en uw wijsheid. En dat alles zo mag gaan zoals u het wil. Ja, zo zal het gaan. Want u bent koning en u regeert. En dat mogen we geloven, wat er ook gebeurt. Heere, zo brengen we alles bij u. Ons land en ons volk, als we ook horen van aanslagen gericht tegen de Joodse gemeenschap, telkens weer, in Rotterdam, in Amsterdam, op vele plaatsen in de wereld, als het antisemitisme toeneemt, Heere, dan bidden we dat daarin ook een omkeer mag komen, dat u uw Joodse volk, dat u het nabij bent, dat u het draagt, dat u het beschermt, uw volk Israël, over de wereld verspreid. Heere, geeft u vrede. Vrede in Jeruzalem. Vrede ook in het Midden-Oosten. Als er zoveel oorlog is, ook in Iran. Heere, ontferm u. Laat uw koninkrijk komen en zegent u deze dienst voor ons allen. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd staan we stil bij de Heidelbergse Catechismus, zondag 7. En het thema voor de verkondiging, dat luidt als volgt. Hoe krijg ik deel aan de middelaar? Dat is de vraag waar we bij stilstaan in deze dienst. Hoe krijg ik deel aan de middelaar? 3 punten voor de preek. Ten eerste door het geloof. Ten tweede echt geloof. En ten derde gefundeerd geloof. Hoe krijg ik deel aan de middelaar? Door het geloof, echt geloof, gefundeerd geloof. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. En dat doen we uit Psalm 71. En daarvan het 2e en het 10e vers. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar zeer duidelijk tonen dat gij, o groot ontfermer, mijn burcht zijt en beschermer. We zingen ook het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig, voortdurend ruimer stof. En zal uw recht en heil ontvouwen, bekendmaken, schoon hoewel ik de reeks dier schatten van die schatten kan tellen, nog bevatten. We zingen op Psalm 71, vers 2 en 10. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Hoe krijg ik deel aan de middelaar? Dat is het thema voor de preek. Ten eerste door het geloof en ten tweede echt geloof en tenslotte gefundeerd geloof. Gemeente, jongens en meisjes, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Jongens en meisjes, hoe kan een baby eigenlijk leven in een moeder? Misschien weet jij wel hoe dat kan. Dat kan omdat die baby verbonden is aan die moeder met een navelstreng. En door die navelstreng krijgt die baby eten en drinken en zuurstof van die moeder. Zonder navelstreng kan een baby niet leven in een moeder. En jongens en meisjes, nou ga ik iets moeilijks zeggen. Maar ik denk dat jullie het wel begrijpen. Zoals het voor die baby nodig is om verbonden te zijn aan die moeder door die navelstreng. Anders kan die baby niet leven. Zo is het voor ons nodig om eeuwig te kunnen leven. Is het voor ons nodig om verbonden te zijn aan de Heere Jezus. En hoe dan? Hoe is die baby verbonden aan die moeder? Door die navelstreng. En hoe kunnen wij verbonden zijn aan de Heere Jezus? Door het geloof. Het geloof. Gemeente, daar gaat het over. Vanmiddag in de preek. Wat is een waar geloof? Wat is een echt geloof? Hij is het. Zo hebben we dat de vorige keer gehoord. Die het eeuwige leven heeft verworven. Die het eeuwige leven heeft verdiend. Door te sterven aan het kruis en weer op te staan uit de dood. En wij ontvangen dat eeuwige leven door het geloof. Wij hebben gezondigd. Zo hebben we dat al eerder gehoord. Vanuit de catechismus. Vanuit de Bijbel. En daarom hebben wij de allerhoogste straf verdiend. De eeuwige straf aan lichaam en ziel. Dat was de conclusie. En de vraag werd toen geboren, vanuit de nood geboren. Is er dan nog een middel om aan die straf te ontkomen? Ja, zo hebben we dat de vorige keer gehoord. Er is een middelaar. Er is er één die aan Gods kant stond en nog steeds aan Gods kant staat en aan onze kant is gaan staan. Het is onze Heere Jezus Christus. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dan nu de vraag, hoe krijg ik er deel aan? Deel aan deze middelaar. Hoe wordt hij de mijne? Mijn middelaar. Dat is blijkbaar nodig. Dat wij persoonlijk aan deze middelaar verbonden raken. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Aan die middelaar die daar en toen hier op aarde heeft geleefd. En die vandaag leeft in de hemel. Hij is een realiteit in mensenlevens vandaag. Hoe dan? Dat is de vraag. Is dat misschien ook uw vraag? Uw persoonlijke worsteling? Hoe krijg ik er deel aan? Hoe raak ik dan aan hem verbonden? Als een rank aan de wijnstok. Ben ik al verbonden? Verbonden aan de wijnstok. Is hij de mijne en ben ik de zijne? Nicodemus stelt die vraag. Nadat Jezus het zegt, u moet opnieuw geboren worden. Hoe dan, zegt Nicodemus? Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus zegt, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Jezus bedoelt, het is een vergelijking. Niet een natuurlijke geboorte, maar een geestelijke geboorte. Die hebben we nodig, wij allemaal. Verbonden raken zoals je nog nooit verbonden bent geweest. En Nicodemus komt er niet uit en Nicodemus stelt nogmaals de vraag, maar hoe dan? Hoe moeten deze dingen dan gebeuren? En dan gemeente, dan gaat Jezus het hem uitleggen. En Jezus zegt het zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Waarom? Waarom moest dat gebeuren? Waarom moest hij gekruisigd worden? Waarom moet hij vandaag nog steeds verkondigd worden, de gekruisigde, de opgestane? Waarom moet hij ons voorgehouden worden, het Lam van God? Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, opdat een ieder, zegt Jezus, die in hem gelooft, niet verloren gaat. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom heeft hij dat gedaan? Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo herhaalt Jezus nogmaals wat hij al heeft gezegd. Want, zegt hij erbij, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Gemeente, wat is dat een evangelie? Wat is dat een blijde boodschap? De boodschap van het evangelie, de rode draad door de Bijbel heen. Telkens weer klinkt diezelfde stem. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Bekeer u, zegt Jezus, en geloof het evangelie. Geloof in de Heere Jezus Christus, zegt Paulus, en u zult zalig worden. Wat bevrijdend is dat. Jongelui, in het leven van elke dag, dan moet je voortdurend je best doen om erbij te horen. Je moet je altijd weer bewijzen. Bewijzen om bij de groep te horen. Maar om eeuwig leven te ontvangen, hoef je niets te doen. Je hoeft alleen maar te ontvangen wat je geschonken wordt in het evangelie. Ja, gemeente, juist dat doen we nu van huis uit niet. Wij allemaal niet. Dat is het aangrijpende. De massa leeft er gewoon aan voorbij. En wat Jezus deed op Golgotha. Wie heeft onze prediking geloofd? Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn? Zo klinkt de eerste vraag van zondag 7. Ja, dat zou je kunnen denken, hè, omdat Christus een volkomen zaligmaker is. Komen daarom uiteindelijk alle mensen in de hemel? Nee, dat niet. Dat is onmogelijk. Je zou het soms willen, maar het kan niet. Waarom dan niet? Wel, een drenkeling die in het water ligt en alle hulp afwijst, die kan niet gered worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, zegt Jezus, is al veroordeeld. Om de eenvoudige reden, niet omdat er geen redder was, niet omdat er geen verlosser was, niet omdat er voor hem of haar geen zaligmaker was, maar, Jezus zegt, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Wie het Lam van God afwijst, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, die zal uiteindelijk zelf de straf moeten dragen. Ja, gemeente, wat kan dat een strijd geven, een diepe worsteling? We kennen allemaal wel mensen om ons heen die niet in Christus geloven, die hem nog niet kennen als hun Heere en zaligmaker. En soms staan ze zo heel dichtbij en dan zou je het een ander wel willen geven. En we bidden ervoor. Maar gemeente, laten we wel beseffen dat dit van huis uit over ons allemaal gaat. Jezus zegt het er gelijk maar bij. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen. En de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Ieder die kwaad doet, zegt Jezus, komt niet tot het licht. Opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, zegt hij dan, die komt tot het licht. Ja, dat is de boodschap telkens weer. Vandaag kunnen verlorenen nog behouden worden. God was het namelijk die in Christus, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Daarom smeken wij u, namens Christus smeken wij, laat u met deze God verzoenen, die in Christus is verzoend. Diegenen worden behouden, die komen tot Christus, die zich laten redden, die zich als drenkeling uit het water laten halen. Diegenen worden behouden, dat is de conclusie. Die in hem worden ingelijfd. Zo lezen we dat in het antwoord, in dat eerste antwoord van de catechismus, een Bijbels woord, in hem worden ingelijfd. Zoals dat ongeboren kind één is met het lichaam van zijn moeder, door die navelstreng, één lichaam. Diegenen worden behouden die in hem worden ingelijfd, één lijf met hem. Eén lichaam, door een oprecht geloof, die al zijn weldaden aannemen, worden ingelijfd, aannemen, twee kanten, één medaille. Het een kan niet zonder het ander. Nee, zonder navelstreng gaat dat niet. Zonder navelstreng kan het ongeboren kind onmogelijk levenssappen uit die moeder halen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Door het geloof. Zo komen we bij de tweede gedachte voor de preek. Echt geloof. Ja, wat is nu een echt geloof? Gemeente, als we alleen door het geloof worden gered. Dat is wel duidelijk inmiddels, toch? Paulus zegt, wij komen dus tot de slotsom Romeinen 3... dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Als wij door het geloof alleen worden gered. Van de straf op de zonde. Van de toorn van God over die zonde. Door het geloof in Christus alleen. Vrees niet, geloof alleen. Dan moet ik natuurlijk heel goed weten wat dat geloof inhoud. Ja, gemeente, wie is er tegenwoordig niet gelovig? Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die zichzelf puur atheïst noemen. Er moet wel iets zijn, zo denkt de moderne mens inmiddels. Het atheïsme ligt eigenlijk alweer achter ons. Als er helemaal niets is, dan is het leven ook zo doelloos. Als je het vraagt aan de mensen op straat, de meeste mensen zijn gelovig. Ze geloven wel in iets. Maar wat is dan dat echte geloof? Wat is dan een oprecht geloof? Zo luidt dan de volgende vraag uit de catechismus uit zondag 7. En misschien is het wel de meest bekende vraag uit heel de catechismus. Wat is nu een waar geloof? Dat echte geloof. Dat geloof dat ons aan Christus verbindt. De levende die opstond uit de dood. Zoals de navelstreng die baby aan die moeder verbindt. Zo luidt de volgende vraag. Ja, gemeente, kunnen we daar eigenlijk wel een antwoord op krijgen? Is geloof niet vooral iets heel persoonlijks? Voor de een waar en voor de ander niet. Je hebt nu eenmaal goed gelovige mensen en meer sceptische mensen. De een kan het eerder geloven dan de ander. Is het niet afhankelijk van de persoon? En is het ook niet afhankelijk van wat je erbij voelt? Als ik het voel, dan is het er, hoop ik, toch wel. En als ik het niet voel, dan twijfel ik, toch ook wel weer. Ja, geeft ook bij ons niet vaak het gevoel de doorslag. Je moet in deze tijd vooral doen wat goed voelt, wat bij jou past. Dat moet je doen. Waar je een goed gevoel bij krijgt. Is uiteindelijk dan niet dat waar wat goed voelt, wat waar voelt? Of is dat dan toch een wat wankele basis? Als het geloof afhankelijk wordt van de persoon die gelooft. Als het geloof afhankelijk wordt van het gevoel van die persoon. Nee, gemeente, de opstellers van de catechismus gaan er niet in mee. Op grond van wat de Bijbel over geloof zegt niet. Wat is een waar geloof? Een echt geloof? Een oprecht geloof? Wat is dat een prachtig antwoord? Antwoord 21 is niet alleen een stellig weten of kennen. Stellig weten of kennen. Dat is het niet alleen, maar dus wel allereerst. Wat een houvast in een wereld vol twijfel. Wat vandaag waar is, kan morgen ter discussie gesteld worden. Een nieuw kabinet is aangetreden. En wat zullen de gemeenteraadsverkiezingen ons brengen? We leven in een tijd waarin waarheid een subjectief begrip is geworden. Nee, zeggen de opstellers van de catechismus. Geloof, we geloven niet omdat het nu eenmaal een geloof is. Geloven, dat doe je niet omdat je het nu eenmaal niet zeker kunt weten. En daarom is het een geloof. Vroeger zei de meester tegen mij, jongens en meisjes, ik weet het nog heel goed, de meester uit groep 7, zei toen ik antwoord gaf op een vraag, ik zei, ik geloof het wel. En hij zei, geloven doe je in de kerk. Nou, dat was niet zo'n goed antwoord, want hij bedoelde, geloven doe je in de kerk, maar op school moet je het zeker weten. Nee, geloven in de kerk, dat is zeker weten, zegt de Bijbel. Geloven, dat is zeker weten. Nee, de opstellers van de catechismus, gemeente, ze zeggen niet, ja geloof, dat is nou eenmaal per persoon verschillend en de een gelooft eerder dan de ander en je hebt goed gelovigen en meer mensen, meer twijfelaars en het is ook een privézaak, je kunt er niet al te veel over zeggen. Nee, echt geloof, zegt de catechismus, is zeker weten, stellig weten, kennen, ondanks alles wat er om me heen gebeurt. Jezus zegt het op zijn lijdensweg in Lucas 18. Hij lijdt eraan aan het ongeloof van de mensen. En hij zegt het, als de Zoon des mensen komt, zal hij het geloof vinden op aarde? Mijn volk is uitgeroeid, zegt de Heere God al in het Oude Testament in Hosea 4, omdat het geen kennis heeft. Kennis is dus belangrijk. En daarom leren jullie teksten, jongens en meisjes, op de zondagsschool en op school. En daarom gaan jullie, jongelui, daarom ga je naar catechisatie om de rode draad door de Bijbel heen te ontdekken. Daarom ga je naar belijdeniscatechisatie om kennis op te doen. Daarom hebben we een Bijbelcursus in de kerk voor mensen die er meer van willen weten. Want zonder kennis is het onmogelijk te geloven. Zonder kennis wordt geloof een vaag gevoel. Waar je dan maar op moet hopen dat het jouw deel wordt. Hoe zou ik het kunnen begrijpen, zegt de Kamerheer. Die minister van Financiën van de Ethiopiërs. Hoe zou ik het kunnen begrijpen als niemand het aan mij uitlegt? Als niemand mij de weg wijst? Nee, dat is het niet alleen. Het is niet alleen uitleg van de Bijbel. Een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is het niet alleen, maar dat is het wel allereerst. Dat is de basis. En zonder dat zijn we nergens. Nee, dat betekent niet dat ik dan alles begrijp. Alles wat mij geopenbaard wordt. Integendeel, het meeste gaat mijn verstand te boven. Maar ik houd het ervoor. Ik houd het voor waar, ook al zie ik het niet. En begrijp ik het niet, ik houd het voor waar. Niet omdat ik het daar nu eenmaal mee moet doen, omdat ik nu eenmaal niet beter weet. Nee, omdat het God is, die in zijn woord tot ons spreekt. God die zichzelf in zijn woord openbaart, bekend maakt. God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Als je dat echt beseft, heel diep in je ziel, dat het God is die tot je spreekt, die is, die was en die komen zal, dan kun je toch niet anders dan je aan dat woord toevertrouwen. Nou gemeente, dat is het tweede kenmerk van een echt geloof. Het is niet alleen stellig weten of kennen, maar het is ook een vast vertrouwen. Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Het een vloeit voort uit het ander. Nee, jongelui, geloof is niet iets wat jij toe moet voegen aan het evangelie. Het is niet iets wat jij nu moet gaan doen. Het is niet zo dat je nu toch nog moet presteren om bij God in een goed blaadje terecht te komen. Nee, geloven is vertrouwen. Vertrouwen dat de Heilige Geest werkt door het evangelie. Geloven is je toevertrouwen aan wat je geschonken wordt in het evangelie. Je toevertrouwen aan Hem die het woord is in eigen persoon. En de Heilige Geest geeft je dat vertrouwen. Dat doet Hij door de Bijbel, door de preken, doordat Hij zichzelf bekend maakt. Nee, de Heilige Geest doet dat niet buiten je om. Opeens een vaag gevoel. Nee, de Heilige Geest doet het door je heen. Je gaat het zien. Het gaat open. Een vast vertrouwen. Wanneer ga je iemand vertrouwen? Als je iemand eerst hebt leren kennen. Jongens en meisjes, jullie kennen dat versje wel. Zoals een kuikentje, dat ken je wel toch? Zoals een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Dat kuikentje dat vertrouwt op zijn moeder, hoe komt dat? Dat kuikentje dat kent zijn moeder. Gemeente, wie zou zich niet toevertrouwen aan die God die zich bekend maakt? Aan die God die zich in Christus openbaart? Aan die God die zich openbaart als een getrouw God en Vader? Als een verzoend God en Vader? Dat er een middelaar is, dat weet ik uit het Heilig Evangelie. Zo hebben we dat de vorige keer gehoord, daar eindigde de vorige zondag. De ooggetuigen hebben het voor ons opgeschreven, zo betrouwbaar is het. En het geloof houdt voor waar wat daar staat in dat evangelie. Het ziet in dat evangelie meer dan een gewoon stuk papier met wat inkt en wat letters. Het zegt op grond van dat woord met Thomas, mijn Heere en mijn God. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken zijn. Niet omdat ik er recht op heb. Niet omdat ik zo'n goed gelovig mens ben. Uit pure genade. Omwille van Christus verdienste. Echt geloof. Dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Gefundeerd geloof. Ja gemeente, nu hebben we het gehoord. Dat geloof nodig is. Dat hebben we gehoord. En we hebben ook gehoord wat geloof is. Echt geloof. En dan is het nu hoog tijd om te gaan naar het voorwerp van het geloof. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Zo luidt de volgende vraag. Vraag 22. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, zo klinkt dan het antwoord. In het evangelie. Niet in de wet, want de wet belooft niet. De wet stelt schuldig. Waaruit kent u uw ellende? Zo was een van de eerste vragen uit de wet van God. Waaruit weet u dat God genadig is en barmhartig is? Uit het evangelie. Wat is een christen nodig te geloven? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Van de christen in de vraag gaan we naar de Christus in het antwoord. Nou gemeente, dat wordt wel tijd ook. Want als we bij de christen blijven steken, dan komen we er niet. Als we in het geloof van de gelovigen blijven hangen. Wat is nu een echt geloof? Wat kan juist dat een worsteling zijn? Misschien is het ook wel uw worsteling. U zult vast niet de enige zijn. Hoe weet ik nu of dat geloof van mij echt is? U zegt dat is altijd weer mijn strijd. Hoe weet ik nu wat er staat in dat antwoord? Dat einde, dat het ook mij geschonken is. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid. Uit pure genade, alleen om Christus wil. Wanneer mag ik dan met Thomas zeggen, mijn Heer en mijn God? Gemeente, wat is dat mooi dat de opstellers van de catechismes ons dan niet terugwerpen op onszelf. Nee, als ware herauten van Christus brengen ze ons namens Christus aan de voeten van Christus. Ze binden ons de belofte van het evangelie op onze harten. Wat een belofte van het evangelie bindt Christus op het hart van Nicodemus. En dat doet het geloof, dat ware geloof. Dat klampt zich vast aan de beloften van het evangelie. Dat zegt niets van mij, maar alles van hem. Dat klampt zich vast, zoals die bloedvloeiende vrouw. Zoals koningin Esther, kom ik om, dan kom ik om, maar ik moet tot de koning gaan. Zoals die klimopplant, die klimt tegen de muur. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens zo'n plant gezien? In een van de huizen waar wij hebben gewoond, in Renswoude was het, daar groeide zo'n klimopplant tegen de muur en hij groeide steeds verder en verder en je kon snoeien wat je wilde, maar telkens ging die klimopplant, die bleef maar doorgroeien en verder groeien en de dakgoot ingroeien en wat had je er een werk aan. En dat doet het geloof nu ook, net als die klimopplant. Die klemt zich vast aan de muur en dat doet het geloof ook, dat klemt zich vast aan wie? Aan de Heere Jezus. De Heere Jezus alleen. Dat zegt tegen de Heere Jezus. U hebt het toch gezegd. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Hier ben ik, Heere Jezus. Ik kan niet zonder u. En ik wil niet zonder u. U hebt het toch gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. En hij vroeg het aan Martha. En hij vraagt het ook u. Hij vraagt het ook jou. Gelooft u dat? Hij heeft het beloofd. Opdat u het gelooft. Alles wat u in dat evangelie wordt beloofd. Dat is nogal wat. Gemeente, dat is te veel om in één preek onder woorden te brengen. In de 12 artikelen wordt het samengevat. Alles wat ons in dat evangelie beloofd wordt. Alles wat ons in dat woord geopenbaard wordt. En gemeente, daar mag u nou uw vinger bij leggen. Niet alleen bidden. Heere, wilt u het me geven, maar ook pleiten. Heere, u hebt het toch zelf gezegd. Die belofte van het evangelie, dat ziet hij zo graag dat u dat doet. Nee, niet dat u dat dan weer moet doen, maar daar mag u het nou van verwachten. Daar mag u nou op hopen. Heren, hier staat het toch en het is toch uw eigen woord. Ik heb er geen recht op. Ik heb alles verknoeid.
Maar u hebt het toch gezegd. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Hier ben ik, Heer, ik kan niet anders. Tot wie zal ik anders heen gaan? Het geloof is slechts een middel. Een middel om deel te krijgen aan de middelaar. Het kan niet altijd alles geloven. En zeker niet begrijpen. Maar hoe klein het ook is, dat echte geloof. Eén ding weet het zeker. Op hem kan ik aan. Op Christus alleen. Ook al begrijp ik hem niet, toch kan ik op hem aan. Want hij is de meest betrouwbare persoon die ooit hier op aarde heeft geleefd. En hij leeft nog steeds. Ik ben te betwijfelen. Bij mijn geloof zijn veel vraagtekens te plaatsen. Waar het vuur van het geloof is, is vaak ook de rook van de twijfel, zegt Calvijn. Hoe vaak heb ik hem al verloochend? En hoe vaak zal ik hem nog verloochenen? Maar hij kan zichzelf niet verloochenen. Miskotte, een bekende theoloog uit de vorige eeuw, zegt in een preek over zondag 7... niet het geloof rechtvaardigt ons, maar Christus. Hij is onze gerechtigheid, welke wij aangrijpen door het geloof. Het geloof is daarin waarachtig, zegt hij in die preek. Het geloof is daarin waar, daarin echt, dat het in zichzelf geen wezen heeft, maar alleen leeft in en krachtens degene in wie het gelooft. Gefundeerd geloof. Nee, gemeente, dat geloof op zichzelf is het niets. Het is slechts een lege hand, een navelstreng. Eenmaal verdwijnt het alles in het niet. Eenmaal gaat het over in aanschouwen. Dan is het geloof niet meer nodig. Dan gaat het alleen nog om het voorwerp. Het voorwerp van het geloof. En dat is het nu waar alles mee staat of valt. Geloven is Christus aangrijpen, zegt Maarten Luther. Dat doet het. Echt geloof. Gefundeerd geloof, dat zegt het, dwars door alle twijfel heen en dwars door alle aanvechting heen en dwars door alle vragen heen. Uiteindelijk dan toch, als de meester het vraagt, houdt u van mij? Ja, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u zo vaak verloochend heb. Dat ik u lief heb. Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat ik van u houd, dat kan ik met Petrus niet meer ontkennen. Anders zou ik u weer verloochenen. En dat wil ik niet meer, dat kan ik niet meer. Kom ik om, dan kom ik om. Ik geloof, kom in ongeloof te hulp. Nee, het geloof is niet altijd zo sterk en zo stevig. Maar Christus is het wel. Het Lam van God. Het voorwerp van het geloof. En hij is nu ook de voleinder van het geloof. En daarom, gemeente, heb dan maar grote verwachting van hem. En als u dan weer door twijfel wordt overmand. Als het zo stil is. Zo ijzig stil. Zo donker in uw leven. Zeg dan maar eenvoudig de geloofsbelijdenis op. In het donker van de nacht. Ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon. Onze Heere. Daarom is er hoop. Verwachting. Wat de boze er ook tegen inbrengt. Omdat Christus, God de Vader, heeft verzoend. Volkomen heeft verzoend. Daarom is er vergeving. Omdat Hij het heeft gedaan. Daarom is er vergeving. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Vergeving van zonden. Eeuwig leven. Amen.
Gemeente, laten we er samen van zingen als antwoord op de verkondiging uit de 84ste psalm. Daarvan het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, de geëffende wegen. Steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Wie in oprechtheid voor hem leven, welzalig Heer, wie op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt, aan u toe vertrouwd. Wij zingen Psalm 84, vers 3 en 6. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, zo mochten we het samen zingen. Welzalig, Heer, wie op U bouwt en zich geheel aan U vertrouwt. Ja, wie op die hoge God vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. U, Heere Jezus, U bent het fundament. Het fundament voor een oprecht geloof. Dat bouwt op niets van zichzelf, op Christus alleen. En dat fundament, dat hebt U zelf voor ons gelegd. En daarop mogen we bouwen. Ja, U doet het door ons heen. Zodat we ons aan U geheel en al toevertrouwen. Heere, leer het ons op de leerschool van de Heilige Geest. In de oefening van het geloof. Om steeds meer en meer te leren. Op niets van onszelf, op Christus alleen te bouwen. En Heere Jezus, dan hebt U nog nooit iemand weggestuurd die het alleen van U verwachtte. Ja, de bloedvloeiende vrouw, de Canaanese vrouw, ja, allen die we tegenkomen in de Bijbel, die het niet meer van zichzelf verwachten, maar alleen van U. Ja, die nam U aan en dat doet U nog steeds, verloren zonen, oudste zonen en dochters, U roept ze thuis. U zegt het hier, hier heb ik een plaats bereid. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het U gezegd hebben. Ik ga heen om voor U een plaats te bereiden. Geloof, U gelooft in God, geloof dan ook in mij. Heere, leer het ons, want wie geloven, die komen thuis. Ja, eenmaal in het Vaderhuis. Ja, dan is het geloof niet meer nodig. Dan is de navelstreng er niet meer. Dan bent U daar alleen. Dan is daar het licht, Christus alleen. En geef dat we daar naar uit mogen zien in ons leven. Dat het geloof, ons vaak zo gebrekkige geloof, dat het over mag gaan in aanschouwen. Ja, Jezus te zien in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Heere, geef dat we zo mogen leven. Dat we zo de nieuwe week mogen ingaan met het oog omhoog en het hart naar boven in de praktijk van het leven. In dit aardse bestaan. Heere, U kent ons. U weet wat we allemaal nodig hebben. In deze wereld, om weer voort te kunnen, ook de komende week. U kent ons allen heel persoonlijk. En we dragen elkaar aan U op. En we bidden dat U ons voorgaat. Dat U ons de weg wijst. En als we niet weten hoe we wandelen moeten. Als we niet weten hoe we de dag zullen doorkomen. Dat we dan leren om te rusten in Christus alleen. En om alles aan U over te geven. Want U bent het alleen. U bent de Heere en U bent koning en U bent het die ons draagt van onder Uw eeuwige armen. Heere, we danken U voor deze dienst en we bidden dat U deze week met ons bent. We bidden voor de jongeren dat U ze helpt op school en ook de kinderen dat U ze nabij bent. Dat U ze bewaart en spaart onderweg naar school. We bidden, Heere, dat U ook deze week gezegende catechisaties geeft en belijdeniscatechisatie. En ook de huisbijbelkringen, dat U het wil zegenen aan de harten van de gemeenteleden die aanwezig mogen zijn. Heren, wij bidden dat U ook deze week de vergaderingen wil zegenen van de kerkvoogdij en van de evangelisatiecommissie. En ook het evangelisatiewerk, wat er mag zijn, de lectuurkraam. Heren, alles wacht op U en op Uw zegen. Ja, wij hopen op U en op Uw woord. En die hoop is nog niet te vergeefs. Zo bidden we. Zo danken wij dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Geweten, tenslotte zingen we uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen, met zijn tekenen van goedheid, van genade. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl zonder grens, zonder maat, ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.